Welkom bij Apollos, een podcast over de Bijbel, politiek, ethiek en nog meer. In deze derde aflevering horen jullie een inleiding die ik zelf, Julian van der Veer, heb gehouden op de Plus 21 vereniging Eldad van de Gereformeerde Gemeente in Dordrecht, waar we dit jaar de profeet Jeremia behandelen. In de twee vorige afleveringen is een inleiding gegeven op het hele Bijbelboek en zijn verschillende symbolische handelingen beschreven die Jeremia heeft gedaan. Zometeen horen jullie een lezing over de persoon van Jeremia, als mens, klem tussen God en het volk. Veel luisterplezier toegewenst. Waarschijnlijk luister je deze podcast via de link die je werd toegestuurd. Wist je dat je hem ook op een app via je mobiele telefoon kunt afluisteren? Bovendien kun je jezelf dan ook abonneren, zodat je direct op de hoogte wordt gebracht als er weer een aflevering klaarstaat. Download bijvoorbeeld de app Google Podcast of Spotify op je telefoon. Ideaal voor bijvoorbeeld tijdens een autorit of klussen in en rondom het huis. Tenminste, zo gebruik ik hem meestal. Doen! Ik sprak net Koos in de pauze. Hij zegt, nou, ik ben twee avonden niet geweest. Ik heb ze wel na kunnen luisteren. Daar is hij ook voor bedoeld. Zijn ze voor bedoeld de opnames die we houden. En zo kun je toch ook bij een thema wat meerdere avonden omvat. Gewoon ook kijken van, nou, wat is de eerste avonden gezegd? En het is toch een soort, ja, bij elkaar heb je dan een verzameling lezingen die bij elkaar een beeld geven, hopen we, van het thema. En zeker de eerste avond, de inleiding van Henk, die eigenlijk het hele Bijbelboek in het kader zit. Nou, de uitleg van de verschillende tekenen die hij deed, Jeremia. Deze avond zal er iets anders gaan uitzien. Ik wil met jullie hebben over de profeet Jeremia zelf. De profeet die door God is geroepen, die een heel bijzondere levensweg heeft gehad. Ook een van de weinige profeten over wie heel veel bekend is over zijn persoonlijk leven. Dat zie je wel van andere mensen uit de Bijbel, dat er ook heel veel bekend is over hun leven. Maar van profeten is Jeremia degene van wie we heel veel weten. Net als bij de psalmisten die je eigenlijk ook in het hart kijkt, zo kijk je ook deze profeet echt in het hart. En dat maakt ook het boek Jeremia een bijzonder boek. Het zal daarom ook niet zozeer gaan over de feiten, een opsomming van wanneer hij welke dingen ervaarde in zijn leven. Maar ik wil vooral drie momenten met jullie overdenken, met jullie over nadenken. Waarin je ziet dat het spreken van God aan de ene kant en zijn staan, het staan van Jeremia in de samenleving van Israël in die dag. En bij elkaar in komen, eigenlijk een soort confrontatie vinden. En het eerste wat ik met jullie wil, het eerste waarom jullie over na wil denken is zijn roeping. En Henk heeft er al het een en ander over gezegd. Maar ik wil het nu proberen te benaderen vanuit het oogpunt van de profeet zelf. Ik wil met jullie daarom even een paar versen opnieuw lezen uit Jeremia 1. En jullie zullen merken dat ik probeer te zoeken ook vanavond naar verbanden, dwarsverbanden ook over de Bijbel, ook naar het Nieuwe Testament. Maar ook wat het vandaag ons te zeggen heeft. Dus soms zoomen we even uit van de situatie van Jeremia en kijken van nou wat heeft dit ons te zeggen. Ik wil met jullie lezen de stuk van de roeping van Jeremia. Dan begin ik bij vers 4. Het woord van de Heer geschiedde tot mij, zeggende, eer dat ik u in moedersbuik formeerde, heb ik u gekend. En eer dat gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb ik u geheiligd, ik heb u de volken ten profeet gesteld. Toen zei ik, ach Heere, Heere, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Maar de Heere zei tot mij, zeg niet ik ben jong, Want overal waarin ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden. En de Heere stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heere zei tot mij, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren, ook om te bouwen en te planten. Nou, dan krijg je het visioen van de amandelroede en de kokende pot. En even kijken, ga ik weer vers 17 verder. Gij dan, God, uw lendenen en maak u op en spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet verslagen voor hun aangezicht, dat ik u voor hun aangezicht niet versla. Want zie, ik stel u heden tot een vaste stad en tot een ijzeren pilaar en tot kopermuren tegen het ganse land, tegen de koningen van Juda, tegen haar vorsten, tegen haar priesters en tegen het volk van het land. En ze zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen, want ik ben met u, spreekt de Heere, om u uit te helpen. De roeping van Jeremia staat heel uitgebreid in de Bijbel. En ik heb dat eens vergeleken met de andere roepingsverhalen, roepingsgeschiedenissen die in de Bijbel, in het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament te vinden zijn. En het is vrij uitgebreid wat ik al zei. Niet alleen zijn verdere innerlijke leven, maar ook zijn roeping staat heel uitgebreid. Vergeleken met veel andere. Roepingen in de Bijbel, het Oude Testament, gaan soms gepaard met heel veel indrukken bij de persoon zelf van wie God is. Als God zich openbaart aan Mozes bij de brandende braamstruik, valt Mozes ook op zijn aangezicht. We zien het bij Jesaja die een visioen kreeg in de tempel van God zitten op zijn heerlijke troon. Jeremia, die gewend was om bij de koning te komen in het paleis, zag nu de Heere zelf als de grote koning. Dat versloeg hem zo dat hij beefde van ontzag. Datzelfde zien we ook een iets minder uitgebreid omschreven bij Ezechiël, die ook zijn aangezicht valt. Johannes op Patmos. Maar vaker nog zien we bij de profeten heel weinig staan van hoe ze geroepen zijn. Wat er dan wel staat, is deze frase die heel vaak terugkomt. Het woord van de Heere geschiedde tot Amos, geschiedde tot Joël. En hoe dat dan precies in zijn werk ging, daar wordt eigenlijk weinig over gezegd. En blijkbaar was het ook niet de bedoeling van de schrijver om dat uitgebreid te zeggen. Er zien ook wel vaak te staan de last van de Heere, de boodschap die de profeet meekreeg. De gemene deler, eigenlijk wat overeenkomt in al die verhalen, is eigenlijk dat het steeds God is die spreekt met woorden tot een mens. Met de bedoeling dat die mens, die persoon, die woorden ook weer doorgeeft. Een ander iets wat we steeds terug zien komen, is dat bij die personen die geroepen worden, en zo ook bij Jeremia, hun hele leven op de kop staat. Ze moeten iets gaan doen waar ze van tevoren niet aan gedacht hadden het te zullen gaan doen. Sommigen veranderen totaal van beroep, sommigen doen het naast hun huidige beroep. Maar als ze profeet worden, dan wordt hun leven van God. Dat zien we ook bij Jeremia heel duidelijk. Een nieuwtestamentisch voorbeeld is natuurlijk ook zijn de discipelen, de 12 discipelen van de Heer Jezus. Maar ook de bredere kring van discipelen om hem heen. En die kregen geen openbaring, in die zin die Jesaja ook kreeg en Mozes. Maar ze waren 3 jaar lang leerjongeren. Ze kregen 3 jaar lang eigenlijk onderwijs van Jezus zelf en zagen wat hij deed en wie hij was. En toen waren ze geschikt om uitgezonden te worden. Een heel geleidelijke roeping en leerschool zou je eigenlijk zeggen. Dus heel veel verschil. Maar Jeremia wordt het uitgebreid omschreven. En als je het zo snel leest, en dat had ik ook, en ik weet niet of jullie dat ervaren als je het leest, dan lijkt het ook op een kort moment gebeurd te zijn. De Heer die naar Jeremia toe gaat en zegt, jij wordt profeet. Maar eigenlijk ben je het al vanaf je geboorte. Dus heb ik je apart gezet. Toch vraag ik me af of dat ook zo gebeurd is. Omdat ik denk, dat leid ik eigenlijk af uit het feit dat Jeremia ook het gesprek aangaat. Dat er geen vertoning van Gods heiligheid is geweest, maar wel een spreken van God door zijn woord. Op welke manier dat precies plaats heeft gevonden, dat weten we niet.
Maar Jeremia gaat namelijk ook tegenwerpingen plaatsen. En wat we zien bij Jesaja, maar ook bij Johannes op Patmos. Er worden weinig tegenwerpingen mee geplaatst. Als je God ziet in zijn heiligheid, dan beven ze. Jeremia, die gaat antwoorden. En moet je even bedenken wie hij was. En Henk heeft er ook al iets over gezegd. Hij kwam uit Anatot, was een priesterszoon. En een priester in die tijd deed uiteraard dienst in de tempel. Maar dat waren ook vooral de priesters die in Jeruzalem woonden. Dus priesters die in de rest van het land woonden, hadden ook vooral als taak om het volk te onderwijzen. Dus les te geven uit de geschriften en de mondelinge overlevering over wie God was. Het is waarschijnlijk, en dat zeggen uitleggers ook, dat Jeremia afstamde van de familie van Abjatar. Abjatar was verbannen door koning Salomo naar Anatot, omdat hij geholpen had Adonia koning te maken. Heeft er iets gezeten van een soort wrok van de mensen die verbannen waren naar de priesterorde in Jeruzalem, suggereerde die verklader. Ja, dat weten we natuurlijk niet hoe dat precies toen ging. Het is in ieder geval zo dat hij niet bij de priesters hoort die dagelijks in de tempel dienen, tenminste zijn familie. Hij was zelf alsnog jong en waarschijnlijk nog niet oud genoeg om dat te doen. Maar ongetwijfeld heeft hij heel veel geweten, kun je je voorstellen, als je uit een priestergeslacht komt, van de wet van God. Al was het volk afgedwaald, de priesters die waren thuis in het woord. En tegelijkertijd was het voor iedereen ook zichtbaar wat er gebeurde in Israël, of in Juda beter gezegd, in die tijd. Dat het woord van God aan alle zonden, en we komen daar zo meteen nog wel op terug, met de voeten worden getreden. Dus Jeremia heeft gevoeld die spanning van het volk doet totaal andere dingen als wat God in de Bijbel zegt. Nou, ik denk iets wat heel herkenbaar ook is voor ons vandaag de dag. Wat God zegt in zijn woord over hoe hij wil dat, dat de wereld is, dat wij zullen leven, dat wij voor zijn aangezicht zullen leven, staat zo haaks op wat we zien om ons heen. En daarom is zijn reactie ook direct als God zegt van ik wil jou profeet maken. Ik wil het niet. Hij beseft namelijk meteen van ja, dan moet ik daar gaan staan op die positie waar ik eigenlijk aan de ene kant Gods waarheid heb en God die mij wil hebben voor zijn dienst en aan de andere kant het volk wat zo ontzettend afgedwaald is en zondigt. Hij ervaart direct de zwaarte van zijn opdracht. En hij spreekt ook tegen. Hij zegt, ik ga even voorbij aan, voordat ik weer nieuws moeders bij formeren, daar kom ik zo op terug. Hij zegt, ach heren, ik kan niet spreken, ik ben jong. Ja, het was in die tijd inderdaad wel de gewoonte dat mensen die jonger waren, zeker niet als eerste het woord namen. Neem bijvoorbeeld Elihu bij Job. Die eerst de andere vrienden van Job lieten uitspreken voordat hij zelf het woord nam. Maar bij Jeremia vermoed ik, en dat, ja, dat is ook wel heel begrijpelijk, dat er een diepe angst onder zit bij hem. Want hij moet dingen gaan doen als profeet die totaal niet aantrekkelijk zijn. Je gaat namelijk niet spreken voor mensen die op jou zitten te wachten, maar je weet dat je een oordeelsboodschap gaat brengen aan een volk dat zondigt. En die angst die, ja, camoufleert hij mogelijk door te zeggen, ik ben jong. En ja, mogelijk heeft hij dat ook wel gedacht, maar vermoed dus dat er ook een stuk angst onder heeft gezeten bij Jeremia. Wat ook natuurlijk helemaal te begrijpen is. Later zegt God ook, vrees niet voor hun aangezicht. En uiteraard was hij bang. Het is wel denk ik ook een les die hierin ligt naar jou en mij toe. Als ons soms verantwoordelijkheid wordt gegeven of gevraagd wordt om iets te doen, zijn we heel snel geneigd om, misschien een stuk beleefdheid, niet direct te zeggen van nou, ik durf het eigenlijk helemaal niet aan. Dan zoeken we heel makkelijk naar dingen die op zich waar kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat je heel erg druk bent of dat je andere taken hebt die belangrijk zijn. En houd je als het ware de verantwoording die je gegeven wordt ook door God of via iemand anders. Welke taak dan ook in je gezin, op je werk of in de kerk. Hou je van je af. Uiteraard kunnen wij niet alles doen. Maar het is wel goed om bij jezelf na te gaan. Wat zijn mijn echte motieven om de roep die komt vanuit de Heer en vanuit zijn woord op allerlei terreinen van het leven. Dat is natuurlijk heel breed. Dat kan zijn gesprek aangaan met een onkerkelijke collega. Of het vervullen van een taak in de kerk of wat dan ook. Wat zijn je diepste motieven om die te weigeren, om afstand te doen? Maar goed, de Heer gaat er ook verder niet op in en zegt alleen tegen Jeremia, nou zeg het maar gewoon niet. Je moet gaan en je moet niet bang zijn voor hen. Je bent namelijk van mij. Jeremia wordt met deze woorden van God, eigenlijk Gods zeggen dat hij hem al kende voordat hij geboren was in de moederschoot, legt God eigenlijk een claim op hem. Ja, je kunt wel vinden dat jij niet geschikt bent en te jong bent, maar ik vind je geschikt, want ik heb je al afgezonderd voordat je geboren werd. Is hier dus niet zozeer vertroostend voor Jeremia, zoals de psalmdichter David van 139. Die zegt van ja, Heer, u kende mij al in de baarmoeder. En Gods alwetendheid is daar een troost voor hem, voor de dichter. Maar hier is het meer van ja, je bent van mij, Jeremia. En je gaat doen wat ik je te zeggen heb. Het zijn ook niet jouw eigen woorden, God bemoedigt hem ook. Het zijn mijn woorden die je spreken zult. Je ziet eigenlijk dat hij helemaal opgenomen wordt door de grotere bedoeling, het grotere plan zou je haast kunnen zeggen van God met hem. En op het moment dat hij zich daarop mag richten door zijn roeping, ja, gaat hij ook zich in gehoorzaamheid, gaat hij dan zijn weg en gaat hij luisteren naar wat God hem te zeggen heeft. Je kunt vaak merken of iemand volledig in beslag wordt genomen door een boodschap of een missie die hij heeft te volbrengen. Je merkt het aan een predikant en uiteraard zijn alle karakters van predikanten daar anders in. Maar ook andere mensen die vol vuur bijvoorbeeld een bepaald beroep uitoefenen. Dan is dat echt hun levenswerk en weten ze zich daar ook echt toe verplicht en geroepen. We zien dat ook bij de discipelen, die natuurlijk 3 jaar lang, wat ik al noemde, door Jezus waren onderwezen. Een heel andere manier van roepen. Maar zij waren 3 jaar lang, hadden ze precies gezien wat Jezus deed. Wie hij was. En op Judas na gaan ze ook allemaal de wereld in. En worden ze verkondigers van de goede boodschap. Ik had gezegd, spreek Gods woorden boven dit stukje. En dat moet Jeremia gaan doen. Maar dat is denk ik ook voor ons een taak, zou je kunnen zeggen, of een verantwoordelijkheid om Gods woorden te spreken. De situatie is nu, die zijn natuurlijk heel anders. Jeremia kreeg een heel specifieke taak om het volk van het verbond terug te brengen bij God. En dat is nu in het nieuwe verbond totaal anders geworden. De Heer Jezus is gekomen en het goede nieuws van zijn verlossingswerk mag worden volbracht. Ik denk dat daar ook de eerste taak ligt voor ons. Wat ook Jezus zegt als er 500 mensen bij hem gekomen zijn op de berg in Galilea. Ze worden aangenomen dat toen ook die 500 broeders er waren. En hij is eigenlijk de uitstuurt de wereld in. Ga dan uit in de wereld, predik het evangelie, het goede nieuws aan alle creaturen. Die tekst kun je ook lezen als je van hier weggaat, predik het evangelie. Dus jullie zijn nu bij mij, maar als jullie gaan, hebben jullie de taak, de opdracht, de verantwoording om het goede nieuws uit te dragen. En denk dat daarvoor als de eerste verantwoording van ons ligt. Jeremia is duidelijk een boeteprediker. En ik denk ook dat dat daarna wel kan volgen als ons gevraagd wordt een standpunt in te nemen op ethisch gebied. Of als aan je wordt gevraagd van, wat vind je dan van een homohuwelijk of genderneutraliteit en al dat soort onderwerpen, dan mag je als christen denk ik heel goed en duidelijk zeggen wat de Bijbel daar over zegt. Ook waarschuwen hoort daar zeker bij. We hebben het al eerder gehad volgens mij op Eldad, en dan moest ik aan denken bij de voorbereiding. Wat nu als mensen vloeken in je omgeving? Dat is vaak een vraag voor ons, dat je zegt van wanneer ga je er iets van zeggen? En dat is denk ik een terechte vraag, en die wil ik even zo laten staan. Zonder daar een pasklaar antwoord nu op te hebben. Maar het verbaast me dan ook wel, als ik erover nadenk, Ik heb die vraag natuurlijk zelf ook heel vaak gehad. Als je in een omgeving zit en mensen praten over allerlei dingen, dan denk je, ja, hoe vind ik een moment om daarover te praten? Maar het goede nieuws, wat sinds het Nieuwe Testament ook als opdracht is meegegeven aan de kerk, hoe vaak dringt dat jou om mensen die God niet kennen, daarmee bekend te maken? En voel je je ook even schuldig als je dat nagelaten hebt, als dat je je schuldig voelt als je niks hebt gezegd van een vloek? Ik ga die twee niet tegen elkaar uitspelen, maar het gewicht, weegt het gewicht van iemand die zonder God leeft je? Of is het misschien juist je geweten wat spreekt alleen als iemand vloekt? Het zijn dingen waar we even over na te denken. En dan, ook daarin is ieder, ik zou zeggen, dan onderzoekt ieder zijn geweten maar, en ik zelf ook. Hoe vaak ben je bezig met dat goede nieuws van redding door Christus alleen en de mensen die dat nog niet hebben? En daar mogen we ook ons op richten. Het is ook een verantwoordelijkheid die we gekregen hebben. Jeremia kreeg natuurlijk als laatste over zijn roeping. Daarna wil ik snel naar de volgende punten gaan. Jeremia kreeg een hele grote taak van God. Ik denk, ja, als profeet, er is niet één profeet haast die zoveel heeft moeten lijden voor zijn opdrachtgever, met een hoofdletter, dan Jeremia. En zoals hij zijn er weinig geweest. Nou, we hebben Johannes de Doper, die natuurlijk ook heel veel tegenstand heeft gehad. Ook andere profeten wel, maar Jeremia in bijzonder. Hij schrijft daar uitgebreid over. En er is ook een verklader die zegt van ja, hij was waarschijnlijk wat teer van karakter. Dat durf ik hem niet na te zeggen. Want ik denk, als dit je wordt aangedaan en je moet zo'n boodschap gaan brengen bij mensen die je lief hebt, dan zou ik niet durven zeggen of een ander heel veel meer, zich heel veel groter had gehouden. Maar Jeremia had wel zijn God op wie hij terug mocht vallen. Maar die verantwoordelijkheid die mocht hij nemen. Hij was door God eigenlijk daarvoor apart gezet. En ik kan een link trekken denk naar de doop, waarin de Heer ons apart heeft gezet om ons ook vanaf dat moment te onderwijzen in zijn wegen. En hebben wij niet allemaal een opdracht op de plek waar jij bent? En dat is geen taak, denk ik, zoals Jeremia die kreeg, specifiek. Ik heb even een plaatje, misschien een beetje lachwekkend als je het ziet. Ik weet niet of jullie weten wat dit inhoudt, maar dit is Hansje Brinker. Het verhaal gaat, dat is waarschijnlijk nooit gebeurd, maar dat is dus een sluiswachtersjongetje die terugliep naar zijn huis om na te spelen. En zag een dijk en er spoelde een straaltje water doorheen. Nou, er zijn heel grappige plaatjes van, maar dit plaatje geeft een beetje weer van, hij zat echt wel in nood. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn vinger in de dijk gestoken en heeft daar een dag en een nacht gewacht op hulp. Want ja, als hij zijn vinger eruit zou halen, dan zou Holland onderlopen. De freneludiek alleen. Het aangrijpende vind ik wel, kijk, als je natuurlijk nuchter gaat redeneren, is van ja, hey, wat doe je nou? Zo'n straaltje water, die kan makkelijk even hulp gaan halen en dan, huppakee, dan dicht je het gat. Maar het tekent wel iets dat hij er bleef zitten en hongerleed, kouleed, om dat gaatje te stoppen. Zo zijn er misschien nog hele kleine dingen in je omgeving, waarvan je ziet van ja, daar zie je gewoon, daar heb je ook de mogelijkheid voor en de gelegenheid om iets te zeggen van wat de Heere wil dat we zeggen. Of het is over Gods goedheid, of het is het pal staan voor de waarheid en de Bijbelse normen, of het is waarschuwen als het nodig is. Maar in die kleine gelegenheden, die misschien, als je ze uitvergroot, eigenlijk niks te betekenen hebben, ja, ligt wel de gelegenheid die de Heer op onze weg geplaatst heeft. Het tweede wat ik met jullie wil lezen, is een stukje over het eigenen van de schuld van het volk door Jeremia. En ik wil dat lezen vanuit Jeremia 14. Vanaf vers 17. Ik zal zo meteen even een stukje context schetsen. Waarin de Heere zegt, daarom zult gij dit woord tot hen zeggen, mijn ogen zullen van tranen neerdalen, nacht en dag en niet ophouden. Want de jonkvrouw van de dochter van mijn volk is gebroken met een grote breuk, een plaag die zeer smartelijk is. Zo ook uitga in het veld, zie daar de verslagenen van het zwaard. En zo ook in de stad komen, zie daar de kranken van honger. Ja, zowel de profeten als de priesters lopen om in het land en weten niet. Hebt gij dan Juda gans verworpen? Heeft uw ziel een walging aan Sion? Waarom hebt gij ons geslagen, dat er geen genezing voor ons is? Men wacht naar vrede, maar daar is niets goeds. Naar de tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking. Heren, wij kennen onze goddeloosheid en onze vaderen ongerechtigheid, want wij hebben tegen u gezondigd. Versmaad ons niet om uw naams wil. Werp de troon van uw heerlijkheid niet neer. Gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Zijn er onder de ijdelheden van de heidenen die doen regenen? Of kan de hemel droppelen geven? Zijt gij die niet, o Heere onze God? Daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen. We zien in het boek Jeremia in verschillende hoofdstukken, ook wisselend, het gebed van Jeremia voor zijn volk. En om hem heen zijn de eerste tekenen al te zien van het oordeel wat komt. Onder andere door honger, maar ook wat Jeremia ziet gaan gebeuren in de toekomst, de dreiging vanuit het noorden. En hij vreest. Hij is echt. Hij leeft zo met dat volk mee. Dat hij smeekt aan de Heer of hij toch zijn straf die hij heeft toegezegd, heeft voorzegd, wil inhouden. En dan vers 20 is: Heere, wij kennen onze goddeloosheid en die van onze vaderen ongerechtigheid, want wij hebben tegen u gezondigd. Heel contrast, toen Niels net al stukje ook weer las uit Matthäus, hoe de fariseeën eigenlijk zeggen dat ze anders waren dan hun vaderen. Zij zouden niet doen wat ze hun vaderen gedaan hadden. Je ziet bij Jeremia dat hij zegt van niet alleen mijn volk, niet alleen de valse profeten, niet alleen de corrupte vorsten, niet alleen de priesters die het recht buigen, maar wij hebben gezondigd en onze vaderen. Hij sluit zich er helemaal bij in. En een soortgelijk gebed zie je ook bij Daniel. Daar wordt het nog meer duidelijk eigenlijk gezegd door Daniel, waarin hij schuld beleidt. Daniel, die notabene 3 koningen had overleefd in een vreemd rijk, door ook zijn God trouw te dienen. Daniel stond ook bekend om zijn godvrezendheid in de toenmalige oude wereld. Daniel beleidt daar ook schuld en zonde, ook van zichzelf. En we kennen het voorbeeld van Mozes, die natuurlijk ook op het moment dat God zei van met dit volk wil ik niet verder, want ze hebben zo ontzettend tegen mij gezondigd. Ik maak een eind aan het volk, dat Mozes zegt, delg mij maar uit uw boek. Ze betrekken heel de schuld van een volk op zichzelf. Misschien niet helemaal op zichzelf, maar ze zien zichzelf als een volledig verantwoordelijk deel van het volk. Mogelijk kun je zeggen, dat is een stukje cultuur, dat was in die tijd zo. We zien bij de fariseeën dat die dat totaal niet deden. En de schuld naar een ander toe schoven, heel makkelijk. Misschien heb je het ook wel gehoord, en die uitdrukking hoor je vaak op een bid of dankdag ook wel, als de nood van de tijd wordt omschreven. Vaak de zorgen die er zijn op medisch-ethisch gebied, maar ook binnen de kerken denken over de bijbelgetrouwheid, of de waarheid van de Bijbel. Dat we daarin ook als volk afdwalen. En dan wordt die uitdrukking ook wel eens gebruikt van dat je de schuld maar mag eigenen. Hè? Dat we daartoe mogen komen. En ik heb heel vaak gedacht van hoe gebeurt het dan? Is dat een soort van momentervaring die God geeft waarop je ziet opeens van niet het volk Nederland en niet de kerkelijke verdeeldheid. Maar die schuld zit hier van binnen in mijn hart. En daarom vond ik dit gedeelte daarom trok het mijn aandacht. En in diezelfde periode las ik ook een verhaal uit een geschiedenis wat echt gebeurd is in Rusland. Dat ik even met jullie wil delen ook. Waarin het ook gaat over gemeenschappelijke schuld die tot persoonlijke schuld wordt. En dat verhaal is, het is gebeurd in een strafkamp in de Sovjet-Unie. Communisme van de jaren 20 tot de jaren 90 heerste in Rusland, de Sovjet-Unie. En er zijn echt miljoenen mensen, een veelvoud van wat Nazi-Duitsland eigenlijk heeft teweeg gebracht, zijn er omgekomen. Of door de honger, of door het zware werk, of door de doodstraf. Korte inleiding, de revolutie ontstond omdat eigenlijk in Rusland er mensen echt werden uitgebuit. Begin van de 20e eeuw nog. Het laatste land in Europa waar echt een feodaal stelsel was met rijke herenboeren. Heel rijke vorsten die over de ruggen van de arme mensen rijk werden en rijk bleven. Terwijl in Europa eigenlijk de industrialisatie al volop op gang was en ook die verschillen al kleiner werden, was er in Rusland nog helemaal niet. En daar groeide de onvrede. De communisten die dachten er heel erg over na. En die dachten van nou, het moet totaal anders. Karl Marx heeft er ook, zijn gedachtegoed is helemaal ontwikkeld door Lenin ook. Die hebben gezegd van nee, we moeten een platte samenleving waarin iedereen gelijk is. En toen ze dus de macht kregen, werden ook alle rijken als eerste gevangen genomen. De mensen die echt ervoor gezorgd hadden dat de armen het nog armer hadden gekregen. Maar daar hield het niet meer op, want ze waren niet tevreden. Want na die rijken werden de iets minder rijken de dupe. En na de iets minder rijken de nog minder rijken. Totdat je bij een boer kwam die bijvoorbeeld maar één knecht had. En die werd ook zelfs op een gegeven moment gezien als iemand die eigenlijk zich verheven voelde. En een uitbuiter was van de armen. En daarna sloeg het ook over op mensen die hadden gestudeerd. Die waren ook verdacht en gevaarlijk en werden ook gevangen genomen. Nou, hoe wisten ze dat allemaal? Ze hadden echt heel veel mensen in het systeem die verklikker waren. Die, eigenlijk zouden ze gingen zeggen wie bij hen in de familie of het gezin. En de schattingen zijn dat wel 1 op de 5, 4 mensen door de regering werd gebruikt om te verklikken. Dus vandaar die gigantische aantallen van zo'n moorddadig regime. Die werden te werk gesteld in kampen, helemaal verdeeld over Rusland, om daar ook allerlei werk te doen. Er werden bruggen ook gebouwd en spoorrails aangelegd. Maar ook mensen dus die eigenlijk onschuldig waren, dat is een beetje op het punt, die werden gevangen gezet. En de schrijver van het boek De Gulag Archipel, die was ook door een of ander akkevietje, door een brief die hij schreef aan een kameraad, daar terechtgekomen. En op een gegeven moment werd hij ziek van de honger waarschijnlijk, of het slechte eten, de zware arbeid, en hij kwam op een ziekenzaal te liggen. Hij zat een aantal jaren in het strafkamp. En daar ontmoette die Boris Nikolaevich Kornfeld. Dat was een Jood die zich bekeerd had tot het christendom. Het was niet zo'n behandelend arts, maar die zat naast hem bij het bed. En ze kregen zo'n gesprek in de avond, in de schemering van de olielamp, daar ver weg op de taiga in zo'n strafkamp. En hij vertelde over zijn leven, hoe hij in het kamp gekomen was, zonder eigenlijk echt iets te overtreden. Maar, zegt hij, ik had hier de tijd, vertelde hij aan Solzhenitsyn, om met een stofkam door mijn leven te gaan en te gaan kijken op welke momenten ik niet heb tegengewerkt aan het verkeerde regime in dit land. In een systeem waarin iedereen de waarheid verdraait om maar te zorgen dat je niet verdacht wordt van enige opstand tegen het regime, werd het eigenlijk heel gewoon om te zorgen dat je een soort schijn ophield van correctheid. Zegt, in al die momenten dat ik gekozen heb om niet helemaal de waarheid te vertellen, zegt, ik heb ze allemaal opgeschreven in een schrift. En ik ben ze allemaal nagegaan. Als ik daar doorheen blader, zegt hij, die boeken, die bladen, dan kan ik niet tot een andere conclusie komen dat ik even schuldig ben als de kampwachten hier in dit kamp. Dus iemand die in zijn geval ook in het licht van de Bijbel gekeken had naar zijn leven, wat er allemaal fout was gegaan. En dat kwam bij Solzhenitsyn ook echt binnen, want hij zegt, ik liep zelf ook met die dingen. En is dat zelf toen ook vervolgens gaan doen, waardoor hij kon zeggen van, ik neem het niet kwalijk, de mensen die mij gevangen nemen, want ik ben zelf onderdeel geweest van het systeem. Nou, dat gaat natuurlijk heel ver, als je dat zegt, hè? Als je in zo'n regime zit en je gaat zeggen van, nou, het is ook voor een deel mijn eigen verantwoordelijkheid geweest. Ik ben ook onoplettend geweest, ik heb ook dingen verdraaid. Maar het geeft wel aan dat je ziet van, hé, overal waar je jezelf in begeeft, elke kring, elke cultuur, die beïnvloed jij ook. Want als jij dingen doet met als doel om bijvoorbeeld de waarheid niet te spreken, om met hand te blijven aan het regime, bevestig je eigenlijk dat dat het juiste gedrag is. En omdat ieder mens ook in een netwerk leeft, die functioneert in een gezin, in een gemeenschap, en als jij... voorbeeld kennen we waarschijnlijk allemaal, om het even dichter bij huis te trekken vanaf het voorbeeld vandaan. Het spreken over bijvoorbeeld over anderen Als je een verhaal vertelt over iemand wat eigenlijk minder positief is, en je krijgt gretig aftrek omdat het een smeuïg verhaal is, ja, dan voel je je daarin gesterkt. En misschien is het verhaal ook wel helemaal waar natuurlijk. Dan is het goed. Ook ons spreken, als we het even trekken, misschien naar de kerkelijke kring waarin we ons allemaal bevinden. En dan kijk ik ook, zeker naar mezelf, de verleiding die er is om soms over predikanten of over preken te praten, op een manier, wat zal ik zeggen, ja, dat jij toch het oordeel hebt over, of denkt het beter te weten dan wat er gezegd is, schept wel een sfeer van arrogantie misschien, of onwetendheid, dat je eigenlijk denkt dat je beter bent of beter voelt. En als een ander dat aanhoort, en die heeft dezelfde gevoelens bij die predikant of bij die preek, ja, dan zal hij niet zeggen van, hey, stop even, wat je nou doet is schadelijk voor je eigen ziel. Maar die zal het aannemen. En zo krijg je een cultuur, direct in je eigen omgeving, waarin het gewoon wordt om bepaalde patronen worden ontwikkeld en worden niet tegengestaan. En dat proces gaf hij eigenlijk aan. En ik denk ook dat als wij zelf, dat is een van de vragen ook, ik ga zo even naar een afronding toe. Als je zelf dat zou doen bij jezelf en heel goed na zou gaan op welke kleine puntjes in je leven, ook in de communicatie naar anderen toe, zijn er dingen die niet goed zijn, ook zeker in het licht van de Bijbel. Hoe makkelijk kun je dan nog zeggen, het zijn mijn ouders geweest, of het is de jeugd van tegenwoordig, of het is, noem maar op, het is de politiek. We zijn zelf een heel onderdeel, we leven in een netwerk. Dit over het eigene van de schuld. Misschien goed om er ook zelf even over verder te praten nog straks. Het laatste waar ik ook echt even aandacht aan wil besteden is, een van de mooiste ontdekkingen vond ik zelf die ik gedaan heb in het boek Jeremia. En dat is in hoofdstuk 8. Onder andere, er komt heel veel voor in dit Bijbelboek. Dan wil ik een keer lezen vers 18 tot 20. Waarin de Heer net een oordeelsboodschap heeft verkondigd of laten verkondigen ook door Jeremia, tegen Jeremia. En dan klaagt hij, mijn verkwikking is in droefenis en mijn hart is flauw in mij. Zie, de stem van het geschrei van de dochter van mijn volk is uit zeer verre landen. Is dan de Heer niet in Sion? Is haar koning niet bij haar? Waarom hebben ze me vertoond met hun gesneden beelden, met ijdelheden van de vreemden? De oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde. En nog zijn we niet verlost. En wat valt nu op als je dit stukje leest? En van deze stukjes staan er een heel aantal in het boek Jeremia. Wat opvalt is dat het begint bij een klacht van Jeremia. En daarna vloeit het over in een klacht van de Heere. Waarom hebben ze mij vertoond? Waarom hebben ze mij vertoond met hun gesneden beelden? En daarna gaat het weer naar Jeremia. De oogst is voorbij gegaan, de zomer is voorbij gegaan, nog zijn wij niet verlost. Wat je heel veel ziet in het boek van Jeremia is dat eigenlijk de klacht van Jeremia de klacht van God wordt. En dat de klacht van God over het volk de klacht van Jeremia wordt. Het vloeit eigenlijk allemaal in elkaar over. In de kerkhistorie had je een theoloog, de eerste eeuwen, die het Oude Testament en het Nieuwe Testament heel sterk tegen elkaar uitspeelde. Marcion noemde het Oude Testament eigenlijk het boek van een kwade schepper God, en het Nieuwe Testament, ja, dat was dan eigenlijk de goede boodschap, de Bijbel. En ik kan me niet altijd aan de indruk onttrekken dat zeker niet bij ons, maar in sommige christelijke kringen het Nieuwe Testament echt wordt gewaardeerd boven het Oude. Niet zozeer aanvullend, maar wel van het is beter. In een bepaald opzicht kun je daar natuurlijk ook wel een punt voor maken, omdat het Nieuwe Testament heel duidelijk laat zien wie de Heer Jezus is en waarom hij moest komen. Maar toch staan er in het Oude Testament dingen ook over de Heere God, die juist bewijzen dat de Heer in het Oude Testament zeker dezelfde is als in het Nieuwe Testament. We noemen het ook wel het tegoed van het Oude Testament op het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen dat er in het Oude Testament meer staat over een bepaald iets van God, of over een bepaald iets van de Bijbel, over de mens dan in het Nieuwe Testament. We zien het bijvoorbeeld in de psalmen, waarin we de gelovigen in het hart kunnen kijken. Alle worstelingen, nood, maar ook uitreddingen. In het Nieuwe Testament vind je dat eigenlijk veel minder. Het is heel erg geschiedkundig, verhalend, onderwijzend. Maar niet die worstelingen van het hart, die zie je in het Oude Testament heel sterk. Maar ook de liefde, zoals getekend in het Hooglied. Waar vind je zo'n omschrijving in het Nieuwe Testament? Die ontbreekt. En in Jeremia valt op dat we niet alleen een oordelend God zien, zoals vaak, of misschien bij een snelle lezing, kun je die conclusie mogelijk zelf trekken. Maar we zien een God die erg bewogen is met het volk. Zodat hij ook zelf eigenlijk, en naar hunkert om het volk dat afdwaalt weer bij hem te krijgen. En evenals Jeremia ziet God zelf ook met pijn aan dat het volk alleen maar verhardt in hun zonde. En daarom vloeien die klachten in elkaar over. Want je zou kunnen zeggen, is dat een stijlfout verkeerd vertaald? Nou, reken maar van niet, want deze boeken die zijn wel degelijk goed gelezen. Ook nadat Baruch ze had opgeschreven. Maar dit is zo door de geest geïnspireerd. Dit is zo gebeurd dat Jeremia zo nauw ook met de Heere leefde dat wat hij voelde en ervaarde van het volk was ook een tekening van Gods worsteling met een volk dat eigenlijk niet wilde luisteren naar hem. En dan legt hij zoveel moeite aan de dag, de Heere en ook Jeremia, om dat volk terug te krijgen. En we zien dat ook een beetje in het stuk ook weer wat ik liet lezen door Niels aan het eind. Jezus die staat voor Jeruzalem. Wenend staat er niet bij, maar dat is wel de achtergrond, ook de woorden die gebruikt worden, die laten dat ook zien. De intense bewogenheid van de Heere Jezus met een volk dat eigenlijk zich van hem afkeert. En wat deed Jezus anders dan wat hij gezien had bij zijn Vader in de hemel? Johannes 5 zegt Jezus dat zelf, dat de Zoon niets van zichzelf doet, maar alleen maar die dingen doet die hij gezien heeft bij de Vader in de hemel. Dus het Oude Testament, het boek Jeremia, is één worsteling van een liefhebbend God met zijn zondige volk. Deze eigenschappen zijn heel, er komen heel mooi naar voren in het Bijbelboek. Ook als je bedenkt dat oordeelsprediking ten diepste geen, oordeel aangezegd krijgen is niet fijn, maar dat je het aangezegd krijgt laat al zien dat God geduld heeft en wil eigenlijk dat zijn volk terugkeert. Ook daarin laat hij zien dat hij een God is die de zonde haat. Je ziet die worsteling in God zelf bij wijze van spreken. De zonde haten en toch zijn volk, de zondaren, willen redden. Wat uiteindelijk tot een oplossing is gekomen. Daar wil ik even mee afsluiten dan ook in het kruis van Golgotha. Want het volk van Israël is wel weggevoerd en zijn er ook veel omgekomen. Maar uiteindelijk zijn ze niet totaal verwoest. En dat ze niet totaal verwoest zijn, dat kon alleen maar omdat er één is gekomen, de Heer Jezus, die de volle straf van God zou dragen. Ik heb zo'n paar dingen met jullie gedeeld over gedachten die ik kreeg, had bij het lezen van Jeremia's omgang met God, in dienst staan van God en het volk. En het is verre van compleet, want als je meer gaat bladeren, zie je nog veel meer passages, ook over hoe hij omgaat met het woord wat hij krijgt. En dat hij soms weigert om te spreken, omdat hij eigenlijk dat niet wil, want het is zoveel oordeel en dan wordt hij gewoon zelf fysiek, hij wordt ziek ervan als hij zijn mond dicht houdt. Hij kan niet anders dan spreken. Nou, er staat nog veel meer in. Een boek wat zeker lang niet uitgeput is. En wel denk ik dat het goed is als je het leest, om het op twee manieren te lezen. Dus dat je een hoofdstuk leest, samen probeert te vatten voor jezelf, maar dat je daarna ook de teksten heel goed stuk voor stuk probeert te lezen. Want pas dan zie je ook echt de kleine dingen die op kunnen vallen in zo'n tekst. Met zo'n wisseling van personen, wat ik net noemde. Goed. Ik heb nog een paar vragen om te bespreken. We hebben 10 minuutjes. Ik zou willen vragen of jullie in groepen van 3 of 4, noem maar 4, gaan zitten. Er zitten soms misschien wat persoonlijke vragen bij. Dan is het wat fijner om even wat in kleiner gezelschap te zitten, denk ik. Dus vorm zelf even zo meteen wat groepjes met elkaar. Dan zet ik de vragen op het scherm. En ja, kies er gewoon een paar uit of één uit om mee te beginnen. En sluit het daarmee niet plenair af overigens. Maar om, dus, hoop dat jullie een paar goede gesprekken hebben nog. Een plaatje van de gulag. Dat moest die van Jeruzalem. Doorgeven, Niels, wel.